In Openbaring 12 waren wij bij vers 4, 5 en 6. De draak richtte zich niet zozeer op de vrouw, maar wel op de mannelijke zoon om die te verslinden zodra die geboren zou zijn. Die werd geboren, haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Voor ik het vergeet, dat woord wegrukken is hetzelfde werkwoord als in 1 Thessalonicenzen 4, waar gesproken wordt over de gemeente die opgenomen wordt. Wij worden samen opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. Opgenomen lijkt nogal een vredige gebeurtenis, zoiets als het karretje dat op de zandweg reed, waarbij de voerman te rusten lei. En het paardje wist zelf de weg wel en dat soort dingen. De maan scheen en op een lichte wolkenwagen of dat soort. Maar goed, dat is wel erg soft vertaald. Hier is het wel erg sterk vertaald, om zo te zeggen. De uitdrukking betekent met kracht wegnemen. Kracht gebruiken om weg te nemen. Dat kan zijn met een schok, dat kan zijn met een ruk, dat kan ook zijn heel langzaam. Omdat het erg zwaar is, dan wordt het een grote kracht. En het mag niet moeilijk zijn, want diezelfde kracht wordt bijvoorbeeld genoemd in Filippenzen. Ik meen nog hoofdstuk 3 en anders is het hoofdstuk 4. Waar staat dat wij als gemeente de zaligmaker verwachten die onze vernederde lichamen veranderen zal. En gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam naar de kracht waarmee hij ook alle dingen het heelal aan zich kan onderwerpen. Die kracht is dat de kracht waarmee een oude schepping omgezet wordt naar een nieuwe. Dat is wat het is. En opnemen is wat rustig vertaald. Wegrukken, oké, het verband reikt dat aan. Maar het idee, de echte betekenis van het term is met kracht wegnemen. God gebruikt zijn kracht om dat kind, dat wil zeggen de gemeente, weg te nemen en te brengen tot zijn troon. Het kind werd weggerukt tot God. En meer in bijzonder zijn troon. Want wij zijn geroepen tot heerlijkheid. Dan wel tot heerschappij. Om de wereld te oordelen. En om deel te hebben aan het eerstgeboorterecht van Christus. En dus zijn wij kinderen des konings. Dan wel een volk van priesters en koningen. Ik kan niet helpen, staat in de Bijbel. Is dat niet wat hoog gegrepen? Ja, dat is zeer hoog gegrepen. Maar het was mijn greep niet. De Heer zelf heeft het zo geregeld. En dat zouden we ons bewust zijn, uiteraard. Haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Dat moet dus zijn aan het begin van de 70ste week van Daniël. Want de onderdelen daarvan vinden wij vermeld in de rest van het vers. Ik doe het met opzet nog een keer, want je leest er makkelijk overheen. Na de opname van de gemeente vlucht de vrouw, het overblijfsel van Israël, vlucht in de woestijn. Dat weten wij, dat moet zijn in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Uiterlijk, maar dan ook tot de laatste minuten. In het midden van de 70ste week van Daniël, dus normaal gesproken het gebeurt in de eerste helft van de 70ste week van Daniël, alwaar zij een plaats had haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen, dat wil zeggen dan volgen er nog 3,5 jaren en dat komt overeen met de tweede helft van de 70ste week van Daniël uiteraard, waar het overblijfsel verzameld is. In de woestijn, zodat je hier achtereenvolgens hebt de opname van de gemeente, de eerste helft van de 70ste week van Daniël, vrede namelijk, en daarna de tweede helft van de 70ste week van Daniël, zwaard, honger en dood, maar dit overblijfsel wordt gevoed in de woestijn. Komt dus niet om van de honger of wat dan ook. Zit daar waarschijnlijk, als u mij vraagt, nogal geïsoleerd. Maar ja, daarvoor moet ik weer andere schriftplaatsen aanhalen. Om te laten zien dat de omliggende landen daar, Edom, Moab en Ammon, wel degelijk ook onder invloed staan van die situatie zoals die was en is in Palestina, dat wil zeggen in Judea, dan wel in Jeruzalem. Er zit nog wat anders aan vast, want dit lijkt me ook de gelegenheid om dan, maar dat moet ik nog even snel doen, om dan even snel uit te wijken naar Leviticus hoofdstuk 12. Ja, ik zoek het allemaal niet op, je schrijft het maar op, je zoekt het maar op, dat weet ik niet. Leviticus hoofdstuk 12, waar wij lezen dat indien een vrouw bevalt van een knechtje, indien zij een knechtje gebaard heeft, een knecht, een jongetje betekent dat. Van mijn part een mannelijke zoon, hoe een zoon dan wat prematuur is, maar in die zin wordt de term wel degelijk in de Bijbel gebruikt. Dan zal zij 7 dagen onrein zijn. Na 7 dagen zal het vlees zijner voorhuid besneden worden. En daarna zal moeder nog 33 dagen onrein zijn. Alsof zij ongesteld was, dat is ze dan ook, maar goed, dat doet er nou allemaal niet toe. Maar na die normen, dat wordt elders in de wet beschreven, maar na de geboorte van een knechtje is zij 7 en 33 dagen onrein. En daartussenin, tussen die 7 en 33, wordt het jongetje besneden, was de bedoeling. En besnijdenis, onderwerp apart natuurlijk, maar besnijdenis is de uitbeelding, nou ja, eigenlijk van wedergeboorte. Ik moet het fundamenteler zeggen, dan is het duidelijk. De besnijdenis beeldt uit het wegnemen van een oude schepping, de omhulling, de buitenkant, het oppervlakkige. Van mijn part het zichtbare, maar dan denk je weer dat wat openbaar wordt daarna niet zichtbaar is. Dat is ook niet helemaal waar natuurlijk. Maar deze oude zinnelijke wereld, de omhulling, want dat is wat voorhuid is. En ik gebruik maar een heel oud Nederlands woord. Als de voorhuid wordt weggenomen, dan wordt de glans, want zo heet dat. Dan wordt de glans, dat heet niet voor niks zo. Dan wordt de glans openbaar, dan wordt heerlijkheid geopenbaard. U vindt dat misschien vreemd dat dat iets van doen heeft met het mannelijk geslachtsorgaan. Maar dat is natuurlijk zo, omdat van daaruit leven verwekt wordt. Dat is het hele verhaal. Hè? Hoe komt een nieuwe schepping tot stand? Hoe wordt heerlijkheid geopenbaard? Door wedergeboorte. En wedergeboorte is dood en opstanding. En dus wedergeboorte is wegdoen van een oude schepping en het openbaren of voorbrengen van de glans, van de heerlijkheid van een nieuwe schepping. En dat beginsel wordt op verschillende niveaus toegepast in de Bijbel. Daarom komt de besnijdenis na 7 dagen overeen met de wederkomst van Christus op de Olijfberg in glans. Nou ja, het is in de Statenvertaling vertaald met heerlijkheid, maar dat is een synoniem, hè. Want dat is de openbaring van degene die tot dan toe bedekt, dat wil zeggen verborgen was. Zo duidelijk genoeg. Besnijdenis is niet maar wegnemen van de voorhuid, dat zou alleen maar negatief zijn. Het is het openbaren van heerlijkheid, van een nieuwe schepping. Van het inwendige kun je ook zeggen, van het hart van mijn part. Maar in de Bijbel wordt de wederkomst van Christus in verband gebracht. En nou, ik zal het anders zeggen, van de andere kant wordt de bekering van Israël en daarmee de verschijning van de Heer, hetzij letterlijk, hetzij overdrachtelijk, in verband gebracht met het wegnemen van de bedekking. En als in het Oude Testament al staat, besnijd dan de voorhuid uw harten, dan begrijp je toch dat het betekent, neem die bedekking van je hart weg, zet je hart open, want dat is wat het is. En wat gebeuren zal in de toekomst is dat inderdaad na 7, het woord dagen slik ik nu in, na 7 die mannelijke zoon geopenbaard wordt. Dat wil zeggen, hij maakt zich bekend als de verheerlijkte, aan het overblijfsel uit Israël, zeg ik gemakshalve maar even. En iets onnauwkeurig, maar hij maakt zich aan hen bekend. En bij die gelegenheid, zegt 2 Korinthe 3, wordt ook inderdaad de bedekking weggenomen, want de bedekking wordt daar te niet gedaan, staat er. Hè. Wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt de bedekking weggenomen. Of als het komt tot Christus, neemt hij de bedekking weg, want hoe je dat een keer toch bent. Dit is wat er gaat gebeuren. En die lijn uit Leviticus 12 loopt dus parallel bijvoorbeeld hier aan Openbaring 12. Want hier in Openbaring 12 hebben wij zo'n vrouw. Zij baart een knechtje. En na 7 wordt dat knechtje, die mannelijke zoon, geopenbaard, wordt de onthulling weggenomen. En de kinderen die stonden hier voor het podium gisteren, geloof ik, en zij citeren uit het hoofd. Heel goed. Colossense 3. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand God. Want wij weten dat zo wanneer hij zal geopenbaard worden, die ons leven is, dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is niet bij de opname van de gemeente, maar het is 7 later. De geboorte van die mannelijke zoon en het wegrukken tot God en zijn troon slaat duidelijk op de opname van de gemeente als zodanig. Dan treedt een periode van 7 in werking, als je tenminste de lijnen van Openbaring 12 van Leviticus 12 gelijktijdig volgt. Dat klopt, want die 7 dagen uit Leviticus 12 komen overeen met de 7 jaren van de 7e week van Daniël. Daarna wordt het jongetje, de mannelijke zoon, openbaar, want Christus en de gemeente zullen geopenbaard worden. Het is wel het begin daarvan. Ja, dat is besnijdenis natuurlijk ook. Het is maar een begin, toch? En dan volgt in de toekomst een periode waarvan wij niet lezen hoe lang die duurt. Namelijk vanaf het eind van die 7 dagen, om zo te zeggen. Vanaf het eind van de 7e week van Daniël tot het begin van de 1000 jaren waarin Satan gebonden zou zijn. Maar hoe lang die periode duurt, weet je nu, want je hebt die schriftplaatsen naast elkaar. Je weet dat na die 7 dagen nog 33 dagen volgen. En dat dus na de 7 jaren van de 7e week van Daniël nog 33 jaren volgen. Ze horen bij elkaar. Het is totaal een periode van 40. Waarin deze vrouw in elk geval onrein is. Waarbij trouwens ook staat, tot het heiligdom zal zij niet komen. Leviticus 12 staat daar. Ze zal onrein zijn. En om die reden, tot het heiligdom zal zij niet komen. Dat betekent in het Oude Testament uiteraard dat zij niet de tempel mocht bezoeken als onreine. En in de profetische betekenis betekent het in ieder geval dat ze dus niet een tempel zal bouwen. En daarmee is ook die woordkeuze klaar. Tot het heiligdom zal zij niet komen. Waarom staat er niet gewoon, ze mag niet in de tempel komen? Omdat het dubbel toegepast moet worden. Tot het heiligdom zal zij niet komen. Niet letterlijk, maar ook niet in de zin van dat een tempel gebouwd zal worden. Want voor zover een tempel gebouwd gaat worden in de toekomst, zal dat pas zijn in de 1000 jaren. Eerst de troon definitief opgericht. En dan pas de tempel. Bovendien, hoezo rein in dagen van grote verdrukking, waar de wereld vol ligt met lijken, elke dag opnieuw, ongeveer, hoezo? Nee, het blijft onrein. Maar daar staat ook een termijn voor. Mocht u dat te veel vinden, oh, dan heb ik er nog wel een paar voor u. Heb u nooit gelezen in, heb u waarschijnlijk gelezen in Exodus 24, vers 16 tot 18, want we gaan nu snel, hè. Dus maak een notitie, Exodus 24, vers 16 tot 18, dat Mozes op de Sinaï moet verschijnen voor het aangezicht des Heren. Hij beklimt de berg, hij is op die berg 40 dagen... Maar de eerste zeven daarvan, of tot in de zevende, of wat het maar was, de eerste zeven daarvan is zij in duisternis, in één wolk. En na zeven, of op de zeven, ik weet niet precies hoe het daar staat, gaat het licht op, verdwijnt de wolk en aanschouwt hij de Heer. Op die berg. Dat loopt toch prachtig mooi parallel met de 70ste week van Daniël. Van duisternis, ongeloof en onwetendheid. En na zeven, dan van de 70ste week, verschijnt de Heer. Dan verduistert de lucht, maar aan de duistere hemel verschijnt dan het teken voor van de Zoon des Mensen, komende met grote kracht en heerlijkheid. En je vindt daar in die geschiedenis van Mozes op de berg al een uitbeelding van. Zeven dagen van in het duisteren in de wolk en dan verschijnt de Heer aan hem en in totaal is hij 40 dagen op die berg. Dus het is 7 en 33. Dan hebben wij in 1 Koningen 2 vers 11 een vermelding over het koningschap van David. En ik heb als kind al geleerd, dat is niet, als ik het heb over de zondagsschool, dan weet ik nooit zeker of het zondagsschool was, of kinderclub, of de lagere school, of waar het maar. Dat weet ik nooit helemaal zeker. Maar als ik zeg, ik heb als kind al geleerd, dan bedoel ik dat ook echt hoor. Ik heb als kind al geleerd dat de heerschappij van Saul van doen heeft, in ieder geval met het oude verbond. En dat is zo. De heerschappij van de wet is het eigenlijk. Dat de heerschappij van David profetisch van doen heeft met de wederkomst van Christus. David die dan ook strijden moest, bloed aan zijn handen had en daarom de tempel niet mocht bouwen. Let op de parallel, want hij is zo voorbij, hè. En David regeerde 40 jaar. En daarna komt de heerschappij van Salomo. Die hoeft helemaal nooit oorlog te voeren. Daarom heet hij ook zo, hè. Shlome. Van Shalom, vrede. Nee, dat is geen grap. Ons woord sloom komt van Shalom. Dus dit is voor de vredige, hè. Nou goed. In elk geval, de heerschappij van Salomo is een beeld van het duizendjarig rijk. Want zo werd ons dat toen verteld met dat soort termen. En waarvoor vriendelijk dank. Leer je nog eens wat. En inderdaad, de regeringsperiode van David duurde 40 jaar. Dat is waarom. Ik heb geen tijd meer om dat te vertellen. Mijn vader die leerde natuurlijk ook van huis uit dat na de 70ste week van Daniël meteen het duizendjarig rijk begon. Dat was dan helemaal de traditie. En dat klopte niet, maar hij geloofde, dat zei hij ook in het publiek, hij dacht dat na de 70ste week van Daniël alsnog een periode aanbrak waarin dat koninkrijk dan toch nog gevestigd moest worden. Want je kan dat niet van de ene dag op de andere dag gevestigd hebben. En hij deelde mede dat hij dacht dat dat een periode van 40 jaar zou zijn. Nou, dan kom je toch dicht in de buurt, hè. Later hebben we het over deze dingen die ik u nu vertel ook gehad natuurlijk. Er was geen enkel probleem, er vallen de stukken op zijn plek. Maar in elk geval, David regeerde 40 jaar, 7 jaar over Juda. Zijn eigen stam en dus over het Joodse volk, ja, over het Joodse volk. En daarna nog 33 jaar. Over alle stammen van Israël, want na 7 jaar en de dood van Isboset kiezen de andere stammen van Israël er toch maar voor om zich te stellen onder het koningschap van het opperhoofd van de stam van David. Dat is het eigenlijk, hè. Dus 7 jaar in verband met, ik zeg het nu iets ruimer, 7 jaar in verband met Juda en daarna 33 jaar met betrekking tot alle stammen van Israël. En dan gaat hij weer. En met grote nadruk, na 7 jaar werd hij door alle stammen, inclusief Juda, alsnog als koning erkend. Hè? Hoewel Juda hem al 7 jaar lang als koning erkend had. krijg je daar niet. De andere stammen komen daarbij, krijg je opnieuw dat alle stammen van Israël, inclusief Juda, David tot koning maakt. Dus lees het maar eens na in de geschiedenis. En dan wordt er gezegd 7 jaar in Hebron over Juda en daarna nog 33 jaar over alle stammen van Israël. En je legt het schema gewoon hiernaast en dat klopt, dat valt er maar zo in. 7 jaren hebben nog van doen met uw volk en uw heilige stad, dat is het Joodse volk. Toch? En daarna alsnog 33 jaren die betrekking hebben niet maar op Juda, maar op alle stammen van Israël, inclusief Juda, of andersom, hè? Juda inclusief alle stammen van Israël. 7 en 33 jaar. En dat staat inderdaad in 1 Koningen 2 vers 11 ongeveer. Het staat ook in 2 Kronieken 29 vers 27. 2 Kronieken 29 vers 27. Daar staat trouwens ook bij, het was totaal 40 jaar. Dus voor degene die niet rekenen kunnen. Hè. 40 jaar, te weten 7 jaar in Hebron, 33 jaar te Jeruzalem. Dat wil zeggen 7 jaar over Juda en 33 jaar over alle stammen van Israël. Dan heb je hem al 2 keer. Het was 2 Kronieken 29 vers 27. Maar nu gaan we alweer naar de volgende. Is het 1 Kronieken? Oh, dat is die zetfout in mijn Bijbel. Sorry. 1 Kronieken 29 vers 27. Dank u wel. Daarna komen we terecht opnieuw. In 1 Kronieken. Nu echt 1 Kronieken 3. Vers 4, want wij vinden hier en in 2 Samuel 5 vers 5 vermeld dat Davids koningschap bestond uit weliswaar 33 jaar over alle stammen van Israël. Dat staat er dus 4 keer in de Bijbel. Nou ja, minstens, want ik kan er best een over het hoofd gezien hebben. Maar in deze 2 teksten, 1 Kronieken 3 vers 4 en 2 Samuel 5 vers 5, staat dat hij regeerde 7,5 jaar in Hebron en over Juda. We lopen tegen details op die ik niet wilde bespreken, maar ja, zo gaat dat dan. Er zijn altijd die roepen, maar dat is toch wat anders, 7 jaar of 7,5 jaar. Dan zeg ik, ja, voor de boekhouder wel, toch? Want dan moet het tot 3 cijfers achter de komma minstens nauwkeurig. Maar dit soort zaken worden gewoonlijk per jaar gerekend. Hè? Hoe lang was iemand koning? Zoveel jaren. Als het minder dan een jaar wordt, dan wordt het lastig. Want dan vind je ze soms in de opsomming niet eens meer terug, omdat het minder dan een jaar was. Maar 3 maanden was bijvoorbeeld. Hè? Het komt allemaal voor in de Bijbel. Maar het verhaal is natuurlijk dat het afgerond wordt tot 7 jaren en 33. Iets nauwkeuriger 7,5 jaar en 33. Maar profetisch toegepast op dezelfde wijze past me dat uitstekend. Uitstekend. Per slot, na de 70ste week van Daniël. Na de opening van het 6e zegel in Openbaring. Vinden wij vermeld, voordat de geschiedenis verder gaat, wordt er vermeld en er was een zwijgen in de hemel van omtrent 1,5 uur. Er is 1/2 zoek. En hier ook dus, hè, 7,5 jaar of 7 jaar. Er is 1/2 zoek. En 1/2 zoek maken, ja, daar was ik al veel eerder op gekomen dat er 1/2 zoek raakt. Want ik ben van mening. En dat ga ik dus niet beargumenteren nu. Ik ben van mening dat de wijziging van de kalender bij het ingaan van het oude verbond weer teruggedraaid wordt, om zo te zeggen, weer gecorrigeerd wordt bij het ingaan van het nieuwe verbond over Israël. Want bij het ingaan van het oude verbond, namelijk ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte, werd maand nummer 7 benoemd vervolgens tot maand nummer 1. Dan ben je dus 1/2 kwijt, of niet dan? Als van 1 januari ineens 1 juli wordt, ben je 1/2 kwijt, toch? En ik heb redenen om aan te nemen dat bij het aanbreken van het nieuwe verbond, aan het eind van de 70e week van Daniel, dus voor Israël hebben we het toch over, voor Israël als volk, dat dat weer gecorrigeerd wordt, zodanig dat de huidige eerste maand alsnog de zevende maand wordt, met als gevolg dat in ieder geval in dat jaar de tiende van de eerste maand, wat de datum was van het eind van de 69e week van Daniel, de intocht in Jeruzalem. En dat die tiende van de eerste maand, die als u mij vraagt ook de datum is voor het einde van de 70e week van Daniel, het in huis nemen van het paaslam. U weet wel, de verwoesting van Jeruzalem, de komst van de Heer op de Olijfberg, dat die tiende van de eerste maand alsnog zal blijken te zijn, zei het dan enigszins met terugwerkende kracht, de tiende van de zevende maand, want per slot de maand Nissan of Aviv was oorspronkelijk de zevende, zal dat als u mij vraagt ook weer zijn, zodat achteraf blijkt dat het grote verzoendag was. Want de tiende van de zevende maand is grote verzoendag. Heb u dat? Of was die te moeilijk? Die data vallen over elkaar heen, vallen samen om zo te zeggen. Maar als het gebeurt ben je dus weer een half jaar kwijt. Hoe lang duurt dan de 70ste week? Ja, die duurt 7 jaar. Maar als je het uitzet op de kalender, dan kun je komen tot 7,5 jaar. Heb je dat? Je moet een half jaar zoeken. Het zevende maand wordt weer de eerste maand enzovoort. En dat is mijn, denk ik, de verklaring voor het feit dat wij 2 maal vermeld vinden 7 en 33 jaar in verband met David en daarna 2 maal 7,5. En 33, maar voor de profetische toepassing maakt het dus toch geen verschil. 7 jaar zijn er de 70ste week van Daniel voor het Joodse volk. En daarna nog 33 jaar in verband met alle stammen van Israël. En daarna komt Salomo met zijn 1000 vrouwen. Daarna komt het vrederijk, het rijk van degene die meer is dan Salomo, 1000 jaren. Enigszins onnauwkeurig gezegd, maar nauwkeuriger kan het nog helemaal nu niet. Dan hebben wij nog. Nou ja, moet ik het nog moeilijker maken? Je hebt in Leviticus 12 ook de vermelding van als moeder bevalt van 1 meisje, dan wordt ze 2 maal zo onrein. En voor de hand liggende redenen. Maar ja, want dan wordt zij 14 dagen onrein. Van besnijdenis is uiteraard geen sprake. Maar daarna zal zij nog 66 dagen blijven in het bloed hare reiniging. Maar die getallen, 14 en 66, die linken weliswaar niet zomaar naar de toekomst. Behalve voor wiskundigen, voor hen weer wel, want die herkennen meteen, dit zijn dubbele cijfers, maar het is dezelfde verhouding. Dus het blijft toch hetzelfde, eigenlijk. Maar die getallen brengen je in de geschiedenis van Jozef. Ja, waar Jozef in Egypte, weet je wel, met na die droom van Farao enzovoort, want daarna is er sprake van 7 vette jaren en 7 magere jaren, zodat 14 ons brengt bij de vervulling van die droom feitelijk. Hè? 7 vette en 7 magere jaren en vet komt aardig overeen met de 3,5 jaar van vrede en zonder gevaar. Wat allemaal goed in het land. Er is een verbond, eindelijk het vredesproces beslecht. Alles gaat goed, het moet met de economie trouwens ook goed gaan. Maar vooruit, hè. Maar daarna komen alsnog 7 magere jaren. Via die droom van de farao, weet u nog. En wat in de vette jaren geproduceerd was, moet voor de magere jaren genoeg zijn. Wat er aan evangelie gepredikt was in de eerste helft van de 70ste week, moet voldoende zijn voor de tweede helft van de 70ste week. Dat hebben we nog. En als u daarna in de tweede helft van de 70ste week overeenkomt met de magere jaren uit de geschiedenis van Jozef, als je daaraan denkt, dan ben je met het gelovig overblijfsel in de woestijn. Daar is het honger, daar hebben ze niks te eten en dan zorgt de Heer dat er eten komt. Of nou mannen uit de hemel is, of misschien dan toch koren uit Egypte, dat weet ik dan niet, ineens niet meer zeker. Maar het begint, zo blijft de Heer zorgt. Wie? Jozef. En dan ben ik eigenlijk terug in Openbaring 12. Maar dit, ik besef dat dit te snel gaat. En dus te moeilijk wordt om zomaar in zo'n korte tijd te vatten. Maar in Egypte heb je nou eenmaal dubbele cijfers. Bovendien, dan heb je ook nog de 66, 14 en 66 was het, hè. Het was 7 vette jaren, 7 magere jaren. Die jaren begonnen bij een leeftijd van Jozef van 30 jaar. De 7 vette jaren om, toen was hij 37. 7 magere jaren om, toen was hij 44. Hij werd 110. Dat staat 2 keer achter elkaar in de Bijbel. Dat wil zeggen, daarna passeerden nog 66 jaren. Dus je hebt daar onvermijdelijk 14 en 66. Maar ja, in Egypte telt alles altijd dubbel. Daar is alles altijd 2. Waarom dat is, dat leg ik nou maar niet uit, maar dat is nou eenmaal zo. Zelfs de tijd van de slavernij rekent men gewoonlijk 4 of 430 jaar voor. Terwijl als je het echt netjes uitrekent, was het heus maar 215. Maar de Bijbel geeft aanleiding tot het misverstand. Dat wel. Door de woordkeus. Maar dan merk je, nee, het zijn dubbele cijfers. Het is 215. Enzovoorts. Afgezien van de naam Mitzrayim. Dat betekent al dat het er 2 zijn. En alles verdeelt zich daar. Als Jozef kinderen krijgt, krijgt hij ook meteen een tweeling. Dat weet je toch. Dat gaat daar zo, ja. Dat is tamelijk bijbels, maar u vindt daar in ieder geval hetzelfde patroon. En meer kan ik daar nu niet over zeggen. Dan vind je nog een hele mooie, maar die is iets moeilijker te vinden. In Johannes 20, vers 19 en vers 26, die heb je bij elkaar nodig. Johannes 20, vers 19 en 26. Maar je hebt er ook nog bij nodig, Handelingen 1, vers 3. Dan is het verhaal compleet. En dan vind je dat de Heer in zijn opstanding verschijnt aan zijn discipelen. Maar daar is Thomas niet bij. Want Thomas kon de weg niet vinden. Daar had hij meer last van. Daar komt de naam Tom Tom vandaan, dat weet ik toch, hè. Thomas was die man die zei, we weten niet waar hij naartoe gaat en hoe kunnen wij de weg weten. Waarom het Tom Tom is? Het was toch een tweeling? Didymus? Nou ja, dat is het. Ja, zeg maar, maar goed. Maar goed, hij wist het niet. Hij was er dus niet op de opstandingsdag toen de Heer aan zijn discipelen verscheen en zei, ontvang de Heilige Geest terwijl hij op hem blies. En dus zijn littekenen liet zien, zodat ze zouden aanschouwen wie of doorstoken was geworden, weliswaar niet door hen zelf, maar wel door het Joodse volk uiteraard. Maar 7 later, 1 week later, weer op de eerste dag der week. Wat voor dag van de week valt eigenlijk het einde van de 70ste week van Daniel? Nou ja, goed. Weer op de eerste dag der week, een week later dus, verscheen de Heer alsnog aan weer al die discipelen, maar nu was Thomas er ook bij. En ik heb als kind al geleerd dat de bekering van Thomas een beeld is van de bekering van het Joodse volk in de toekomst. Het is vooralsnog ongelovig, maar komt een week later. Komt later tot geloof. Tamelijk letterlijk 7 later, namelijk aan het eind van de 70ste week van Daniel, is het idee. Bovendien, de mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon is niet maar de opstanding en hemelvaart van Christus. Het is de opstanding en hemelvaart van heel de gemeente. Dan volgt een periode van 7. uitgedrukt in de 70e week van Daniel. En dan komt alsnog het Joodse volk tot geloof, uitgedrukt in de bekering van Thomas na 7 dagen. 1 week later. En daarna passeren er nog 33 dagen. Want volgens Handelingen 1 vers 3 was de periode van eerste paasdag tot hemelvaartsdag 40 dagen totaal. Dus je hebt daar ook 7 en 33 met op de grens van de 7 en 33 de bekering van het Joodse volk uitgedrukt in, laten we zeggen, de bekering van Thomas. Nou, dat lijkt me toch wel genoeg. Is het belangrijk? Nou, dat weet ik niet, maar het demonstreert natuurlijk wel hoe hecht dat woord van God is. En dat je inderdaad schrift met schrift vergelijken dit soort zaken vindt. Niet omdat je ze zoekt, maar je struikelt erover. Dat was mijn ervaring in de tijd tenminste. Ik zocht dat helemaal niet. Maar ik had redenen om het getal 33 in de Bijbel eens na te zoeken. En dan vind je ze vanzelf dus. Liggen ze naast elkaar en ik kan die missen. En toen wist ik ineens wat ik daarvoor steeds gezegd heb. Er zijn nog bandjes van dat ik het niet wist. Namelijk, ik weet niet hoe lang het duurt tussen de 70e week van Daniel en het begin van de 1000 jaren. Maar op een gegeven moment struikel je erover. 7 en 33, 7 en 33. Nooit de 33 alleen, het is 7 en 33. Het gaat altijd een 7 aan vooraf. Dan weet je dat dus. Of je moet het niet willen weten. En dan gaan we weer verder. In Openbaring 12. Opname van de gemeente. Eerste helft van de 70ste week. Tweede helft van de 70ste week. En je hebt nou een zijlijn geleerd dat het daarop volgende periode 33 jaar duurt. Een betrekking heeft op alle stammen van Israël. Waarin men nog niet komt tot het heiligdom. Nog niet een tempel gebouwd zal worden. Maar waarin uiteraard wel voorbereidingen zullen worden getroffen. Zoals ook in de regering van David, want David verzamelde alle materialen enzovoort, had de bouwplannen en wat het maar was allemaal. He? Tempelbouw was voorbereid, hij mocht hem alleen niet zelf bouwen. Nou goed, het is allemaal profetisch dus. En dan verder in Openbaring 12, vers 6 nog steeds. Opdat zij haar al daar zouden voeden. Waarna de vraag is, waar komen die zij ineens vandaan? Want die waren nog niet genoemd. Een vrouw, draak, mannelijke zoon. Vrouw, zoon naar de troon van God. Vrouw naar de woestijn, opdat zij, meervoud, haar al daar, de vrouw al daar, zouden voeden. Wie zijn die zij? Ik moet het nou vlug vertellen, dus dan zeg ik maar, die zij is gewoon de mannelijke zoon. Nu in het meervoud, waarom ook niet, het is een volk. Het is de gemeente, het is die mannelijke zoon die voor zijn moeder zorgt onder het motto. Vrouw zie uw zoon, zoon zie uw moeder. Wat betekende dat? Dat de zoon voor de moeder zou zorgen. Dat is ook een profetische uitspraak. Waarbij Johannes, tot wie het gezegd werd, met betrekking tot Maria uiteraard, waarbij Johannes een type is van de gemeente. Nou ja, ik krijg er toch problemen over, dus ik kan net zo goed meteen het nauwkeurige zeggen. Dan krijg ik ook problemen, maar die verschuiven zich dan. Weer een stapje verder weg. Johannes is in het bijzonder uitbeelding van de gemeente zoals die gevormd wordt. Fundamenteel uit de 10 stammen van Israël. Zoals Petrus, zijn maatje, een beeld is van de gemeente wat betreft het Joodse aandeel daarin. Vandaar dat Petrus en Johannes het over het algemeen niet zo eens kunnen worden over de volgorde. Toch? Vooral als ze onderweg zijn naar het graf van de Heer Jezus. Toch? Die verhouding is dat. Ja. Maar u weet, Johannes bleef het langst over. Het Joodse aspect van de gemeente verdween na verloop van tijd. En Johannes was dus de apostel die alle anderen het langst overleefd heeft. Petrus en Johannes, ja. Maar het punt is dat de gemeente zou zorgen voor Israël. Hetgeen ook op andere wijze in de Bijbel uiteengezet wordt. Al was het maar omdat de gemeente beschouwd wordt als eerstelingen uit Israël. De gemeente met Israëlitisch burgerschap. Staat tot in de gevangenisbrieven van Paulus aan toe. Efeze, Colossense. Dat kan dus niet missen. En de eerstelingen zijn verantwoordelijk voor het volk, voor de rest van het volk als zodanig. Want de eersten zijn de aristocraten, de besten, de voorsten, de vorsten, de prinsen. En dat is het dan. En die functie van de gemeente, die wordt nu reeds vervuld, maar wordt pas voltooid. Ik had moeten zeggen, wordt nu reeds gepraktiseerd, dat is misschien duidelijker. Maar die wordt voltooid en vindt zijn climax pas na de opname van de gemeente, wanneer die mannelijke zoon, dat kind, is weggerukt tot God en zijn troon. Wat gaan we daarna doen? Wat we altijd al deden. Wij zorgen voor moeders. Voor Israël, ja. Precies, ja. Om haar tot jaloersheid te verwekken. Nu niet om enigen uit hen te behouden, hoewel het altijd bij een minderheid blijft, maar om hen te behouden als zodanig. Wie moet er voor Israël zorgen? De gemeente. Nou, dat kunnen we mooi doen na de opname van de gemeente. Het staat hier ook opdat zij, wie zijn die zij? Zijn ze niet genoemd? Ze zijn wel genoemd, maar het was hij. En nu is het ineens meervoud geworden. Een heel normaal verschijnsel in de Bijbel. De juffrouw Nederland zou het niet goed gerekend hebben, maar een heel normaal verschijnsel in de literatuur in het algemeen trouwens, toch? Overigens. Dat het meervoud en het enkelvoud afgewisseld worden, wij doen dat ook in ons taalgebruik en we letten er niet op. Pas als iemand erop wijst, zeg je, dat is gek. Maar je doet het zelf ook, hè. Israël is een volk, maar we spreken over het volk als zij hebben dit en zij hebben dat. En dan is het ineens toch meervoud. Grammaticaal. Kan allemaal, hoor. De vrouw vluchtte in de woestijn waar zijn plaats had haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden. 1260 dagen en ben maar aan het verschijnsel, want als er daarna staat er werd krijg in de hemel, Michael en zijn engelen krijgen tegen de draak en zijn engelen, dan zou ik, als ik tijd had, nu inderdaad gaan uitleggen dat Michael een van de namen en titels is van Christus. En in het bijzonder, het is een van de namen en titels van Christus als hoofd van de gemeente. Want het is Michael en zijn engelen, maar dat is een oud-testamentisch beeld reeds van Christus en de gemeente. Maar waar Christus en de gemeente, in relatie tot de gemeente, in het Oude Testament geacht worden verborgen te zijn, wordt het verborgen achter de namen en woorden Michael en zijn engelen. Te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die hebben we gelezen, die voor de kinderen uw volk staat. Het is in ieder geval de Messias, want dat is de vorst van Juda. En in tweede instantie van heel Israël dus. Maar hij is niet alleen, het is Michael en zijn engelen. Wie zijn dan de lui die aan die vorst van Israël zijn toegevoegd? En eventueel, wie zijn die boodschappers? Of eventueel, wie zijn die hemelse wezens die aan hem zijn toegevoegd en waarvan hij het hoofd is? Dat is de gemeente, zijn wij. Weet u nog dat zo'n leuke vraag gesteld werd over iemand is een man is getrouwd, een vrouw is getrouwd geweest met achtereenvolgens 7 mannen of 7 wil ik aflezen. Ik weet ook niet wat die mannen bezielden, maar... En toen was de vraag, en in de toekomst dan, in de opstanding of wat het maar was, wiens vrouw zal zij dan zijn? En de Heer ging er helemaal overheen en zei, gij dwaas. Dat is het risico. Als je vragen stelt, hè, dat iemand zegt, gij dwaas. Daarom stelt hij geen vragen blijkbaar. Maar gij dwaas, ja. Nee, als mensen vragen stellen, beginnen ze meestal, het zal wel een domme vraag zijn. Het zal wel iets heel simpels zijn, maar ik vind het altijd leuk. Dat is ook vaak zo trouwens. Hè? Het is vaak zo. Ja. Het is te makkelijk, je kijkt er overheen, maar dat heb ik met cryptogrammen ook. Ze zijn soms te makkelijk en dan zoek je het ver weg.
Nee.
Oh, zit dat zo. Nou goed, hè. Maar de vraag was, wiens vrouw zal ze zijn in de opstanding? De heer zei, gij dwaas, degene die die eeuw beërven, huwen niet en worden niet een huwelijk gegeven, want zij zijn de engelen gelijk. Dat antwoord moet heel dwaas geklonken hebben, want volgens de algemene oud-testamentische profetieën wacht de mensheid gewoon op een nieuwe aarde en daarmee de opstanding, de jongste dag waarna de mensen zullen leven op een nieuwe aarde in een nieuwe schepping. En dit zitten ze zijn niet de engelen gelijk. En ook geen hemelse wezens. Maar waar de Heer over sprak is wat het eerst aan de beurt komt. Namelijk de roeping van de gemeente. Zij zijn de engelen gelijk. Nou ja, dat is het. Michael en zijn engelen. Er bestaat er wetkrijg in de hemel als u mij vraagt. Nee, ja, ja, ook als u het niet vraagt. Je kunt het ook vertalen met er was krijg in de hemel. Want dat is namelijk zo. En het woordje en beschouw ik als namelijk. Want de krijg in de hemel ontstaat niet bij de opname van de gemeente. Zoals nu de indruk gewekt wordt. De krijg in de hemel eindigt bij de opname van de gemeente. Dat weet iedereen. Want wij hebben... Die bedoel ik, ja. Wij hebben de strijd niet tegen vlees. We hebben een strijd. Wij staan in de strijd. Wij zijn kinderen God, dienstknechten van God. En dus krijgsknechten van Christus. En wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegen overheden, machten en boosheden in de lucht. Geestelijke boosheden in de lucht. Die strijd is er dus. Daar leven wij in, dag uit. Het is oorlog. Mocht u het nog niet gemerkt hebben. Het is oorlog. Ja. We doen wel rustig, maar daarom is het wel oorlog. Er was krijg in de hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. Dat is nu zo. Nog steeds. Maar er staat, zij hebben niet vermocht. De draak en zijn engelen. Want u weet, in Christus, Romein 8, zijn wij meer dan overwinnaars. Hoe komt dat? Omdat wij een geestelijke wapenrusting dragen. Efeze 6. Nou, voor zover we dat niet dragen, hebben we ook geen overwinning. Komt nou dichtbij, hè? Ja, precies. Maar er staat, de draak en zijn engelen hebben niet vermocht. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Want, men leest het gedeelte nog een paar keer achter elkaar. Het moet duidelijk zijn dat de opname van de gemeente een einde maakt aan de positie van de draak en zijn engelen in de hemel. Waarom weten wij dat niet? Omdat in de eerste plaats wij ons nauwelijks bewust zijn, wij wel, maar goed, hè, van de bijzondere hemelse positie van de gemeente. En vele kinderen gods hebben zelfs nog nooit van de opname van de gemeente gehoord. En anderen horen er voor het eerst over en sjoemelen ermee om. En anderen hebben er al heel lang over gehoord, maar horen over het sjoemelen en raken daardoor weer in verwarring. Was dat langzaam genoeg gezegd? We hebben geen idee. Bovendien hebben velen het idee dat de val van Satan inhield dat hij uit de hemel viel. En mijn antwoord erop is, toen Adam op aarde leefde en in zonde viel, hoeveel meter viel hij toen naar beneden? Geen enkel, het was een morele val. En de val van Satan, hoeveel meter donderde hij toen naar beneden? Ik gun het hem van harte, maar hoe lang... Hoe ver viel hij naar beneden? Geen meter. Want hij is nog in de hemel. Hij zal pas in de toekomst uit de hemel geworpen worden. En toen zegt iemand weer, ja, maar de Heer zei, ik zag de Satan uit de hemel vallen. Dan is het toch al gebeurd. Zucht ik één keer heel diep. En dan zeg ik, Dat als Jesaja spreekt over het land dat ter slachting geleid werd, spreekt hij in de verleden tijd, naar het schijnt in ieder geval, althans zo staat het in de Statenvertaling. Was het dan al gebeurd? Ik zag de Heer op een hoge en verheven troon, Jesaja 6. Was Christus dan al verheerlijkt? Die lui keken toch in de toekomst? Ik zie het in gedachten ook voor me. Satan uit de hemel geworpen. Het wordt ogenblikkelijk een cartoon. Maar vooruit. Ja. Het moet nog gebeuren. En er zei iemand, maar er staat ook nog. Nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden. En voor deze gelegenheid steek ik mijn nek uit. En geef u ter overweging. Dat onder overste deze wereld voor die gelegenheid verstaan wordt de Heer zelf. Maar zoekt u die maar op. Ik zei, ik geef het u erover. Ik zei niet dat het zo is. Dat zei ik niet. Ik zei, ik geef het u ter overweging. En als de schriftplaats u verder geen problemen oplevert, oké, dan niet. Dat is ook goed. Dan hebben we het er verder niet over. Maar voor zover in het verleden de overste deze wereld is buitengeworpen, was het de Heer. En voor zover in de toekomst de overste de wereld wordt buitengeworpen, is het de duivel. En als u zegt, kan toch maar één van twee zijn, zeg ik nee hoor. Want de leeuw in de Bijbel is Christus zowel als de duivel. De slang is Christus zowel als de duivel. Noem nog eens wat. De arend is Christus zowel als de duivel. Lijkt me wel genoeg. Het grijpt heel wat dieper dan te zeggen, dat is die of dat is die. Het gaat om beginselen, hè? Nou, moeilijker zal ik het niet maken. Waar het over gaat is dat de opname van de gemeente tot gevolg heeft dat of gepaard gaat met de nederwerping van Satan. En de draak en zijn engelen. Die komen dan op aarde terecht. Wanneer dus? Aan het begin van de 70ste week van Daniël. Toch? Waarmee misschien ook een redelijke verklaring gevonden wordt, een causale verklaring, voor het idee dat ineens dat vredesproces beëindigt, dat wil zeggen voltooid wordt en dat de vrede ontstaat. Misschien bemoeit deze figuur zich er wel mee om daarna 3,5 jaar voor zich een beeld te laten oprichten in diezelfde stad waarover dat verbond gesloten werd. Leggen we naast elkaar, niet te veel speculeren, maar ik laat u maar zien dat er niet veel voor nodig is om deze dingen in verband met elkaar te kunnen bevatten, zal ik maar zeggen. De grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke de tuinslang, maar dat staat er niet bij, hè. De oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt, de leugenaar van het begin en dat soort dingen meer. Hij is geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. In die New Age beweging en aanverwante denominaties verwacht men de komst van de meesters der wijsheid. Onder aanvoering van de Maitreya. En als ze al gelijk hebben, dan weten wij wie het zijn. En dat weten zij niet. Het is de duivel en zijn oude personeel, oude slang en zijn, nou hoort maar was. Het is de duivel en zijn personeel op aarde. En u weet, de duivel wordt beschreven als een hemels wezen, zeg maar engel. En u weet dat als een engel op aarde terechtkomt, dan ziet hij eruit als een man. Dat is het. En dat gaat dus gebeuren, dat er op aarde niet alleen één, maar een stelletje meer, ik weet niet hoeveel. Stel dat je meer rondloopt, ik verwacht toch op zijn minst wel enige duizenden eigenlijk, hier op aarde rondlopen die helemaal geen mensen zijn. En als je er moeite mee hebt, wij worden al tientallen jaren daarop voorbereid via Hollywood. Aliens. En in mijn jeugd werd je voor gek verklaard als je geloofde dat er ergens in het heelal leven is. Tegenwoordig word je voor gek verklaard als je niet gelooft dat er in het heelal leven is. En wat is er veranderd intussen? Niks. Behalve het denken van mensen, ze worden erop voorbereid. Het gaat gebeuren, het gaat echt gebeuren. Nou, ze zijn geworpen op de aarde. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel: inmiddels, nu, eindelijk, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk. Zullen we zien dat zaligheid, kracht en koninkrijk tamelijk synonieme begrippen zijn. Geworden van onze God. En de macht is geworden, dat is juridische kracht, macht is geworden van zijn Christus. Weet je waar je dan terechtkomt? Dat valt je niet op, maar weet je wat hierna past? Hiernaast gelegd moet worden, welk schriftgedeelte? Naast zijn Christus. Hè? Psalm 2. Waarom woeden de volken, bedenken de natie een ijdelheid? Zij spannen, ze beraadslagen te samen tegen de Heere en zijn gezalfde. In het Grieks, zijn Christus. En de psalm legt je dan vervolgens uit hoe het zit. Dat er een periode is waarin die Messias, die Christus, gezalfd is. Want dat is wat het woord betekent. Maar zijn koningschap in de praktijk nog niet heeft aanvaard. Weliswaar gesteld is tot zoon of tot koning. Maar het is wachten op een bepaalde gebeurtenis. En dan zal hij ook in de praktijk, de facto, de wereld aan zich onderwerpen. De volkeren enzovoort. Dus Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Gij zult hen in stukken slaan gelijk een pottersbakkersvat, gij zult hen hoeden met een ijzeren roede. En daarmee zijn we weer terecht een paar versen terug in Openbaring 12, vers 5. Een mannelijke zoon die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, namelijk Christus, maar ook de gemeente. Volgens letterlijk Openbaring 2, vers 27, maar dat had ik allemaal al genoemd. Inmiddels is het koninkrijk en de kracht geworden van God en de macht van zijn Christus, want de verklager onze broederen, wat hoort daarnaast? Nou ja, Romeinen 8, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Dus wat de duivel altijd doet, beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods. Daarom laat ik het wel uit mijn hoofd om u een schuld aan te praten, dat is wat de duivel doet. Ja, beschuldigen wil zeggen iemand een schuld opleggen, een last opleggen, toch? Ja, dat is wat de duivel doet, de verklager der broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, de openbare aanklager, maar u weet, wij hebben een advocaat, dat staat weer in Johannes, in 1 Johannes, hè. We hebben, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Een parakleet. Een plaatsvervanger, iemand die ons in rechten vertegenwoordigt. Of met gewone termen, die in onze plaats wil staan. Ja. Lied 150, leggen we er ook naast vooruit. En dan gaat hij. En zij hebben hem overwonnen, of namelijk zij hebben hem overwonnen. Wie werd er overwonnen? De Satan en zijn engelen. Door wie werden Satan en zijn engelen overwonnen? Door Michael en zijn engelen. Stond er. En nu staat er. Zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams. En door het woord hunner getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad. Tot de dood toe. Wie zijn Michael en zijn engelen nu? Toch gelovige mensen? Door het bloed des lams, door het woord hunner getuigenis. En waarin zij geloven en dat ze predikten uiteraard. Ze hebben hun leven niet lief gehad. Want wie zijn leven lief heeft zal het verliezen en dat soort dingen meer. We hebben het oude leven opgegeven, we hebben een nieuw leven ontvangen enzovoort. En ook letterlijk, er zijn miljoenen christenen omgebracht, alleen vanwege hun geloof. Maar het zal duidelijk zijn dat hier niet gesproken wordt over wat wij algemeen beschouwen als engelen, namelijk hemelse wezens. Maar dat hier gesproken wordt over gelovigen als zodanig, namelijk over de gemeente. Michael en zijn engelen zijn niemand anders dan de mannelijke zoon die werd weggerukt tot God en zijn troon. Lees het schriftverband. Toch? Hierom bedrijft vreugde gij hemel en gij die daarin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen. Nou, wij zijn degene die de hemel bewonen, toch of niet dan? En die in de hemel woont zal lachen. Psalm 2, daar was je toch op grond van dit schriftgedeelte. Precies. Ook wij delen daarin. Wij weten hoe het afloopt namelijk. Want we waren in Woepertal, hè, in 2000. Nou goed. Wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetend dat hij kleine tijd heeft. En ik weet niet, maar ik denk dat hier ook bij gelachen wordt, bij zo'n uitdrukking. Ik vind het een laconieke, tamelijk komische uitdrukking. Hij heeft grote toorn, wetend dat hij kleine tijd heeft. Ja, dat mag dan verkeer gaan. Maar zijn dagen zijn geteld. Hoe lang? 40 jaar. Vanaf het begin van de 70ste week. Op de dag nauwkeurig weet ik niet. Maar van het begin van de 70ste week. Tot aan de aanvang van de 1000 jaren. Want bij die gelegenheid wordt beschreven. Dat de Satan en zijn hele personeel gebonden worden. Van de aarde worden weggedaan. En dan nog een etage lager terechtkomen. Namelijk in het dodenrijk. Want voor de goede orde, voor ik het vergeet, 1000 jaren, dat is niet de maat van de heerschappij van Christus. Dat weten we allemaal. Hij krijgt een eeuwig koninkrijk en dat heeft hij al 2000 jaar. De jure, juridisch. De 1000 jaren namelijk zijn de 1000 jaren waarin Satan gebonden is en nog niet definitief is vernietigd. Want na de 1000 jaren wordt u nog even losgelaten. Dit hoef ik niet uit te leggen. Lees het. Openbaring 20. Er staat iets van 6 of 7 keer 1000 jaar. En elke keer blijkt waar het over gaat. De tijd waarin Satan gebonden is. Maak meteen een eind aan die soort denominaties die menen dat niet de zonde in het leven van de mens het probleem is en daarmee de erfzonde ontkennen en op grond daarvan zeggen nee, maar de ellende die in het leven van de mens is wordt veroorzaakt door demonen, door boze geesten en die moeten dus uitgedreven worden. In Nederland, afkomstig uit Gorkum, deze leer is men inmiddels vergeten, want het is te lang geleden. Het is maar enkele tientallen jaren, maar men is het inmiddels vergeten. En nu blijft men alleen nog bezig met het uitdrijven van een geest van dit en een geest van dat en een geest van zus en een geest van zo. En dat moet dan regelmatig terug, 3 maal daags na de maaltijd. Of tevoren, dat wil ik afwezen, maar ja, zo gaat dat. Wordt de schuld gegeven aan demonen. In werkelijkheid is de zondige natuur in de mens. Hetgeen straks 1000 jaar lang bewezen gaat worden, omdat de duivel en zijn personeel dan niet op de aarde zijn. Zij zijn gebonden en er gaat wel wat mis, ook in de 1000 jaren. Maar het komt gewoon voort uit de oude mens, het oude zondige natuur van de mens. En dat heeft God nog kennelijk te bewijzen. Want God heeft heel wat te demonstreren, te bewijzen in de loop van his story. Goed. Nou, waar waren we? Even kleine tijd, 40 jaar. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen. Ik vind het zo leuk hoe het er staat. Hè? Als ik het lees, dan denk ik altijd. Hij wordt op de aarde geworpen, dat is al in vers 8. En pas in vers 13 lees je dan. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen. Ik denk altijd dat hij even buiten bewustzijn is, zal ik maar zeggen. En dan na enige tijd wakker wordt, wat ben ik hier? Heb je dat nooit gehad? Dat je buiten bewustzijn raakte of zo, door een klap of zo. En dan op een gegeven moment word je wakker en dan lig je in het ziekenhuis of waar je maar ligt. Of je ziet een engel, maar het was de verpleegster en zo. Zoiets. Tom de draagzak, hij richt zich op. Ik zie het voor me in een tekenfilmpje. Hè? Tom en Jerry, weet je wel. Hij richt zich op, schudt zich uit. En waar ben ik hier? Bij de zaaduientelers. Maar ik denk dat die ook te moeilijk is. Toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. Want hij wordt op de aarde geworpen, hij vervolgt de vrouw. Dan staat hier alsnog waarom de vrouw vluchtte naar de woestijn. Zodat we weer aansluiting hebben bij hiervoor die draak die gereed stond om die mannelijke zoon te verslinden. Dat lukte hem niet, want die werd weggerukt aan zijn troon. En toen was hij zo giftig. Dat zal het goede woord wel zijn. Dat hij zich richtte tegen de vrouw, tegen Israël, met name een gelovig overblijfsel uit Israël. Dat dus inderdaad vlucht naar de woestijn. Als je dan bedenkt dat die draak niet alleen maar staat voor Satan, maar ook voor dat antichristelijke rijk dat in die dagen wordt opgericht, dan begrijpt u dat men zich dus ook moet verbergen ergens voor de machten die in de wereld zijn. En ik vergeet helemaal te zeggen dat als de Satan uit de hemel geworpen wordt en op aarde terechtkomt, dan is zij op aarde de antichrist. De Christus in plaats van de Christus. De valse profeet, de valse leraar uit 1 Johannes en uit 2 Johannes en daarna de valse profeet uit het volgende hoofdstuk hier, Openbaring 13 en wat er verder volgt. Dat is antichrist, is gewoon de duivel zelf dus. Die zich stelt in de plaats van Christus en die de rechten over de mensheid en over de aarde opeist. Op grond van zijn ouderdom en oorspronkelijke positie. Niet helemaal ten onrechte. Dat wil zeggen, hij heeft argumenten, ze zijn alleen niet goed genoeg. Nou ja. Dan moet ik het ook bij laten. Hij keert zich tegen de vrouw. U begrijpt dat, hij ging uit over de overwinnende, op dat hij overwonnen, hebben we allemaal gelezen, ook gelezen. Hij bekeert zich tegen het Heer des Heren en dan gaat ze vertreden en werpt ze ter aarde, hebben we allemaal gelezen. Hij zal menen de tijden, de age en de wet, het onderwijs, de Torah, de truth eigenlijk, te veranderen enzovoort. Hebben we allemaal gelezen, dus dit is helemaal niet vreemd, het valt allemaal met elkaar samen, hè. In die tijd. Maar goed. Hij probeert de vrouw te vervolgen. Nee, dat doet hij ook. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends. Iemand zei, nee, dat is klassiek. Het is zelfs Herlinsie, geloof ik. Dat het gaat om een redding van Israël met vliegtuigen en zo. Toen hebben ze uitgevonden dat de verzameling, drukverzameling uit de diaspora, de kolonisatie van Palestina onder de Joden in de tijd gebeurd is met dat Joden uit de hele wereld, met name ook het Oost-Europa, met vliegtuigen werden aangevoerd naar het land. Ik vind het triest hoor, zulke dingen. Ik vind het erg triest. Omdat er staat arendsvleugelen. Moet je consequent zijn, dan moet je ook geloven dat Israël per vliegtuig is uitgevoerd uit Egypteland in de dagen van Mozes. Want daar staat er. Hoe ik u op arendsvleugelen gedragen heb, staat er. Onder het motto, the eagle is landed. Maar die was verdwaald om op de maan terecht. Maar vooruit, hè. Nee, het wil zeggen dat de Heer zelf daarvoor zorgt. Maar de Heer heeft personeel. Of geloof je niet dat het engelen waren die in de tijd Israël hielpen om in korte tijd een enorme afstand af te leggen? Ze moeten dag en nacht niet gelopen hebben, maar zelfs gerend hebben. Zonder moeten worden. Het ontgaat je, omdat je het niet narekent en niet weet waar het is. Maar als je weet waar het is en hoe het is, dan weet je, dat moet dag en nacht moeten ze doorgedraafd hebben, dat is volstrekt onmogelijk, tenzij dan dat ze ergens anders vandaan kracht ontvingen om de Olympische Spelen te kunnen winnen. Of om het Book of Records, hoe heet het, Guinness Book of Records te halen of zoiets. Op arendsvleugelen, hulp van bovenaf. En Israël krijgt hulp van bovenaf. Van wie? Van Christus. die het hoofd is van een met hem verheerlijkte gemeente. Wat we dan doen, dat weet ik niet. De kruiwagen duwen. Ik wil me niks te binnen schieten, zeg al. Maar want dat wordt door het speculatief. En daar hou ik niet van. Ik ken het wel, hoor. Je moet minstens 10 manieren kunnen bedenken waarop we hen zullen helpen. Onder andere dat we ze toch het vliegtuig in jagen. Er is weliswaar geen piloot, maar dan sturen we zelf wel. Want die gaven krijgen we dan van de geest. En we kunnen ineens. Hè. Weet je veel wat? Of we hebben zelf vleugeltjes. En dan zegt u, gaat u maar op mijn rug zitten. Dan vlieg ik u alleen naar Petra. Hè? Ja. Verzin ze maar. Maar dat kan je beter niet doen. Op aardevleugel wil zeggen met goddelijke kracht en macht. Waarom niet? Maar ik denk dat de gemeente daarin betrokken is. Opdat zij zou vliegen in de woestijn. Maar vliegen is hetzelfde als vluchten en vluchten is hetzelfde als vlieden. Ja, het is dus een vlucht. Maar of die vlucht ook een vluchtnummer heeft. Ja, dat is weer wat anders. Hè? Opdat ze zou vliegen in de woestijn in haar plaats. In haar plaats, de bereide plaats. Daar komt hij dus nog een keer voor. Dan weet je weer dat het in Peter is. Alwaar zij gevoed wordt. Door die zij, een paar versen eerder. Hè? Door ons, ja. Als dat letterlijk is, ja, misschien moeten wij het manna strooien. Weet je veel. Maar ik denk dat je dat manna ook op een hoger niveau zou begrijpen. Het is het woord dat uit de hemel is nedergedaald. En ik denk dat wij deze mensen moeten onderwijzen. Ja, echt wel. En voeden met het woord. We hebben per slot ervaring. Met opzet zeg ik dat, ik ben niet kennis, natuurlijk. Maar we hebben per slot ervaring, we weten wat we ermee moeten, toch? Al was het maar dat we achteraf weten hoe het niet moest. Het is voor jezelf te laat, maar je kunt er misschien in de toekomst nog anderen mee helpen. Kan. Alwaar zij gevoed wordt, een tijd, een tijde en een halve tijd. In wat eerst heette 1260 dagen. In vers 6 heet nu tijd, tijd en een halve tijd. En we zijn in de tweede helft van de 70ste week. Ze wordt eerst gedurende de eerste 3,5 jaar naar die plek gebracht. Voor ieder die tot geloof komt, wordt daar gebracht, om zo te zeggen. En daarna is het afgesloten, ligt dat vast. Dat wil zeggen, er is geen vervoer of er is oorlogsgeweld of wat het maar was. Vanaf het midden van de 70ste week het haastig verderf. En dan is er een schuilplaats in de rots. Nou ja, dat leerden wij op de zondagsschool inderdaad. Hè? Een wijs man bouwt zijn huis op de rots. En wie in de schuilplaats des Allerhoogsten gezeteld is of gezeten is, zal vernachten in de schaduw. Onder de vleugels. In de schaduw des Almachtigen. En letterlijk slaat dat op Petra. In de bergen. In de rots. Nou, mag niet moeilijk zijn. Buiten het gezicht der slang. Ziet hij dat er niet? Ja, dat denk ik wel. Maar buiten het gezicht van betekent gewoon buiten de actieradius van. Buiten de invloedssfeer van. Want zin heeft in hoge mate de betekenis van communiceren. Dat is de Bijbel door zo hoor. En het Nederlands ook. Ik noem altijd het voorbeeld van de dokter. Hè. Die ziet, let maar op. Hè. Zeg, heb je een beetje grote praktijk? Nou, ik zie per dag ongeveer zoveel patiënten. Ik zie ze. Ja, meer dan dat. Hè. Het is communicatie, het is onderzoek. Enzovoorts. Nou goed. Maar buiten het gezicht de slang wil zeggen dat de slang hen daar niks kan doen. Of dat gevolg is van de natuurlijke ligging van Petra. Ja, misschien wel, maar ik denk dat er meer achter steekt. Ik denk dat ze een bescherming hebben van hoger hand. In die plaats. Toch? Geldt voor ons ook. We nemen onze toevlucht tot de Heer en door hem worden wij beschermd, gevoed, verzorgd. En zit hij op ons toe, om zo te zeggen, als de overste opziener onze zielen. De hoge priester naar de orde van Melchizedek. Ja, en die functie hebben wij in relatie tot Israël in de toekomst. na de opname van de gemeente. En de slang wierp uit haar mond, want de slang is vrouwelijk ook, dat vind ik ook wel leuk. Mag dan een engel zijn, mag dan de duivel zijn, mag dan letterlijk een mannetje zijn. Maar hij wordt vrouwelijk aangeduid vanwege zijn inmiddels toch ondergeschikte positie. Het is een vernederde positie. Goed. Wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier. Water en rivier wordt in het Oude Testament meermalen gebruikt als metafoor voor legers. U weet wel, bladzij 1188 is dit, dus dat wist je al lang. Ja. Opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en vervolgde de rivier welke de draak uit zijn mond had geworpen. Ik stel me zo voor dat er legers, militairen gestuurd worden om dat zaakje daar in Petra en Sela te regelen, zal ik maar zeggen. Voor die endlösung van het probleem. Endkultig heet dat, geloof ik, hè? Sinds een jaar of, doet er ook niet toe. En dat gewoon gebeurt, wat in de toekomst, wat in het verleden ook al ooit is gebeurd, is dat de vijand gewoon door de aarde verslonden wordt. Letterlijk. De aarde opent zich. Wat heb je daarvoor nodig? Een aardbevingtje. Is dat moeilijk in die omgeving? Nee, het is aardbevingsgebied, dus dat is niet zo moeilijk. Ik denk dat dat gebeurt. De Heer bewaart ze. Men kan dat overblijfsel daar niet bereiken. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad. Dus mij vraagt gewoon de rest van Israël. Die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. En dat is, als u mij vraagt, het eind van dit hoofdstuk. En waar het over gaat, is dat we niet alleen van doen hebben met een overblijfsel uit Juda. Maar dat we van doen hebben vervolgens met de prediking van het evangelie. En omdat ik nu geen tijd heb, praat ik gewoon even zo verder weg daarover. Ik krijg er toch regelmatig vragen over. En dan zeg ik het ook zo, zonder een schriftplaats op te zoeken. Mijn verwachting is, op grond van allerlei profetieën in het Oude Testament, dat ook na de 70ste week van Daniël de terugverzameling van Israël uit de volkeren niet zodanig is dat men rechtstreeks vanuit de volkeren reist naar Kanaan, maar dat men reist naar Petra. Dat is het verzamelpunt. Zodat alles wat terugverzameld wordt, uit alles wat maar Israël heet, inderdaad via Petra en vanuit Petra langs de bekende weg, via de Sik en dan de King's Highway, de Koninklijke Weg, zal gaan naar de plek waar eens Jozua Israël door de Jordaan leidde, bij Gilgal, dat is ongeveer bij de Allenby Bridge. Door een wonder, ja, denk ik, natuurlijk, ja, dat denk ik, ja, de geschiedenis herhaalt zich. En dat men zo naar het land gaat, langs die specifieke route, omdat die route zelf in hoge mate de uitbeelding is van hoe wedergeboorte, verlossing, zaligheid tot stand komt. En bovendien, de Bijbel zegt uitdrukkelijk dat bekering van Israëlieten, nou ja, tot geloof komen van Israëlieten, plaatsvindt in het buitenland. Niet in het land, maar daarbuiten. Maar ook dat Israël verzameld zal worden, verstrooid zal worden onder de volkeren, maar ook dat Israël onder die volkeren verzameld zal worden en daar gesteld zal worden onder de zegeningen des Heeren. Dat zijn uitspraken met niet alleen een brede toepassing, maar ook meerdere toepassingen in meerdere tijden. Het zijn uitspraken over onze bedeling namelijk, maar tegelijkertijd over de toekomst. In en na de 70ste week van Daniël. Maar het houdt dus inderdaad in dat het verzamelpunt van Israël niet is Jeruzalem, maar inderdaad de plek in de woestijn. Men leest Ezechiël 20, waar zoiets staat. Amos 9. Deuteronomium 30 gewoon, hè. Want daar staat het. Ik zal wederkeren en u vergaderen uit alle volken en u brengen in het land. Drie dingen. Ik zal wederkeren, u vergaderen en u brengen in het land. En het hoofdstuk begint met dat men onder de heidenen, dat wil zeggen in het buitenland, tot bekering dan wel tot geloof zal komen. Nou, tot geloof zal komen, want dat staat er. Zodat ik verwacht dat die route via Petra niet alleen bestaat in de eerste helft van de 70e week en dus ook weer geactiveerd wordt aan het eind daarvan, als de Olijfberg scheurt en Jeruzalem verwoest wordt, maar dat ook in de periode daarna, waarschijnlijk de hele 33 jaar door, de Israëlieten die tot geloof komen in het buitenland verzameld worden in Petra en vanuit Petra doortrekken. Dat, ik denk dat dat een tamelijk continue stroom is en dat de eerste afdeling, om zo te zeggen, uit Petra via de Sik uittrekt en langs de koninklijke weg naar voorheen Jeruzalem optrekt, 75 dagen na het einde van de 70e week van Daniël. Na 1335 dagen vanaf het midden van de 70e week, maar die heb ik al een paar keer genoemd, dacht ik even in het voorbijgaan. Hè? Misschien interesseert het u niet. Nee, dat geeft niet. Laat me zitten. Maakt mij niet uit. Maar voor degene die die dingen onderzoeken, geef het die richting. Dat u begrijpt hoe dat zit. Je herkent het ook ogenblikkelijk als je het tegenkomt. Het levert daarna geen enkel probleem meer op. Maar goed, ik moet het hier bij laten. En ik moet het woord geven aan broeder Johan Bos.